Terwijl de kinderen weglopen en hun eigen plekje opzoeken, wil ik aan u vragen om het woord vast te openen. Matteüs 18, daar willen we uit lezen vanochtend. Matteüs 18, vanaf vers 21. En er staat boven vergiffenis bij mij. Ik lees uit de NBG-vertaling. Vers 21. Toen kwam Petrus bij hem, bij Jezus, en zei: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk van de hemel te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machtig was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat hij betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden met u had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. En tot zover de schriftlezing. En voordat we dat gaan overdenken, willen we eerst een lied zingen. En voor die tijd willen we de collecte gedaan hebben, want dan is dat allemaal vast gebeurd, zeg maar. We gaan ook zingen een lied 428, Genade zo oneindig groot. papa, papa, zij heeft het gedaan. Nee, dus jij hebt het gedaan. Ah, papa, zij heeft het alweer gedaan. Niet eens. En zo ging het een tijdje door. Ik zat in mijn tuin en ik hoorde mijn buurmeisjes schuld over elkaar uitroepen. Ik weet niet of u dat een keertje wel eens overkomt als je kleine kinderen hebt of kleinkinderen. Of er zit altijd een moment dat het even niet zo loopt. En dan moet er een scheidsrechter optreden om te zeggen, volgens mij hebben jullie het allebei gedaan, in de hoek jullie. En dan hoop je dat het daarmee wat gesust wordt. Schuld. Schuld. Daar gaan we het over hebben. Het is nooit zo'n leuk onderwerp, maar ik denk wel dat het belangrijk is in het leven van een christen. Want zonder schuldbesef weet je ook niet waar je van verlost bent. Tenminste, dat is de theorie. In de praktijk wil dat nog wel eens anders werken, moet ik heel eerlijk bekennen. Ook in mijn eigen leven. Maar wij kennen onze eigen schuld als geen ander. Ik moest er van de week weer aan denken, toen ik lekker muziek zat te maken, zoals jullie dat hier ook doen. Oefenen van tevoren. Ik speel zelf ook in een bandje bij ons in de gemeente. En dan ga je niet alleen muziek maken, maar dan heb je het ook met van tevoren even met elkaar. En er was iemand, een nieuwe persoon in de gemeente, die een bijbelstudie had gedaan. En nou, daar viel wel wat over te vertellen over die man. En we zaten zo met elkaar te praten over wat er aan hem deugde en wat er niet aan hem deugde. En zo, in het een of het ander, zat ik gewoon te roddelen over die man. En ik viel bijna van mijn stokje. Zo van, dat overkomt me, ja. En ik zei, zo, jongens, ik zit te roddelen. En dat, je valt er zo in. En het voelde even lekker, weet je wel. Even wat leuks vertellen over die man, maar ook iets wat niet helemaal leuk was. En dat was helemaal niet goed. En ik viel erin voordat ik er erg in had. En dat was mijn eigen schuld. Dat was ik. Ja, zo ben ik. Een roddelaar. Ja, is wat. Ja, is niet leuk en dan moet je nog een preek gaan houden. Nou, ja. Zo zitten we allemaal in elkaar, of niet? We hebben allemaal wel schuld. Daarom heb ik net dat lied gezongen. Genade. Die hebben we allemaal nodig, of niet? Weet u, als u zich niet bewust bent van uw eigen schuld, net als die slaaf die 10.000 talenten schuld had bij zijn baas. Als je niet bewust bent van dat grote tekort wat er is tussen jou en datgene hoe God je bedoeld hebt, dan weet je ook niet hoe blij je bent dat je daarvan verlost mag zijn. En juist die verlossing maakt dat we God kunnen aanbidden, dat we hem als papa kunnen aanschouwen, dat we bij hem op schoot kunnen gaan kruipen. Want hij rekent ons die schuld niet aan. Denk je dat dat kleine kind wat zegt, papa, ik ben schuldig. Waarvan de papa dan zal zeggen, ja kind, hij heeft bij mij verbruikt. Ga maar weg. Geloof het niet. Er is altijd een weg terug. En dat is genade. Dat is waaruit ik leef. En ik hoop u ook. En als u me een beetje kent, is dat wel een hoofdthema in de preken die ik de afgelopen tijd over u heen heb gegooid. Want ik geloof dat dat de kern is van ons christen zijn. Zoals gezegd, je bent iemand die tekortschiet. Daarvan ben ik me bewust en ik hoop dat u zich dat ook bewust bent. De schuld die wij hebben, die is vrijgekocht. Maar hebben wij schuld? Ga eens bij uzelf na, sluit uw ogen eens voor een minuut en denk eens na over waarvan u denkt die 10.000 talenten. Wat houdt dat voor mij in? Denk eens na, wat houdt dat voor mij in? Is dat iets wat voor mij ook geldt? Of is dat iets wat voor die ander geldt, die inderdaad bij mij in het krijt staat? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar laten we eerst eens nadenken over onszelf. Heb ik schuld? Als dat zo is, dan kunnen we verder. Die domme slaaf die zoveel schuld had, die kwam bij de Heer en de Heer schold hem die schuld vrij. In Jesaja 59, gezien de tijd, ga ik daar niet helemaal doorheen, maar die twee wou ik koppelen, Jesaja en Matthäus, maar ik had al opdracht gekregen om het wat korter te houden. Maar in Jesaja 59 als huiswerk mag u dat opschrijven en lezen. Staat het volgende. In vers 12 lees ik alleen maar voor. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Van onze overtredingen zijn we ons bewust en onze ongerechtigheid kennen wij. Dat is de stand van zaken. Ja? Ik wil u niet de put in trappen, maar het is wel onze positie. Oké, en tegelijkertijd mogen we ons realiseren dat we verlost zijn. In datzelfde hoofdstuk schrijft Jesaja aan het eind. Maar als de verlosser komt, komt hij voor Sion en voor wie zich in Jacob van overtredingen bekeren. He, voor wie zich bekeren. Willen wij ons bekeren? Hebben wij ons bekeerd? Zo ja, dan gaat hij verder. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, diegenen die zich willen bekeren. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. We hebben net een kindje opgedragen. En dat doen we in de wetenschap, dat wij in zonde zijn en tegelijkertijd bij God verlossing hebben gekregen. En op dat moment sluit God een verbond met ons en ons gezin en voor het kroost wat wij hebben nagelaten. Nou, dat is de basis. Ons bewustzijn van onze fouten en tegelijkertijd mogen we staan in zijn verbond. Oud nieuws. Maar ja, nu de praktijk. Want dit betekent wat. En in Matteüs 18 gaat het verder. Matteüs 18 zegt niet alleen, er is een slaaf en die is vrijgekocht. Halleluja, prijs de Heer. Maar hij loopt nog niet naar buiten. Of hij komt zo'n medeslaaf tegen. En dat is nou jammer. Want die komen wij ook tegen in ons leven. Die medeslaven. Die ons penningen schuldig zijn. Ten opzichte van onze schuld zijn het penningen, is het losgeld. Maar het irriteert ons altijd. En die penningen die ons irriteren, het gedrag van een ander waar wij ons waar wij knel gaan lopen, waar we van zeggen, Heere God, dat kan toch niet, doe daar wat aan. Ja, daar gaat deze verdere preek over. Weet u, als onze schuld betaald is, waarom zouden we nog een ander schuldig houden? Zodra er iets gebeurt, en het raakt ons, omdat het ons zeer doet, hebben we een probleem. En dat probleem kunnen we vasthouden of dat kunnen we overgeven. Op het moment dat een ander ons iets aandoet, even een vraagje, gebeurt dat hier wel eens? Hebben u wel eens mensen in uw omgeving die u wat aandoen of leeft u daar niet zo mee? Dat zou kunnen. Ik heb toevallig een vrouw en ze doet me regelmatig wat aan. Ja, ik haar ook hoor, dat scheelt. Maar zij mij ook. Of u heeft een perfect huwelijk natuurlijk. Ik zal u een voorbeeld geven van hoe dat werkt bij mij. We waren een week op vakantie, saampjes. Voor het eerst in zoveel jaren hadden we geen kinderen, die waren op Teen Street. En nou, wat een weekje helemaal alleen. Heerlijk, lekker, geweldig. Wat een rust en wat een vrijheid, wat een ruimte. Je kan alleen maar doen waar je zelf zin in hebt. Dus ik had zo tegen mijn vrouw gezegd, nou geweldig hè, nou heb je geen kinderen meer om voor te zorgen. Nou mag je al je zorgzame liefde op mij spenderen. Ik weet niet, op de een of andere manier viel dat verkeerd. Ik snapte dat niet. Ik denk, dat is toch makkelijk? Zo. Nou. En 's avonds kreeg ik toch geen koffie. Ik denk, krijg nou wat? Ik kreeg geen koffie. Ik denk, Jacques, waar blijft die koffie? Ja, die zet je zelf maar. Ik denk, nou, ik heb eigenlijk iets verkeerd gehad. Ik wist het niet. Ik zei, wat is dat? Praatjes? Ja, praatjes. Nou. Dus ik ging zelf koffie zetten. Ik zeg, nou, het zal me gebeuren. De volgende dag, 's ochtends, weer geen koffie. Nou, hallo. Heb ik wat verkeerds gedaan? Ja, je denkt toch zeker niet dat ik je slaafje ben? Ik zeg, ik denk helemaal niet dat jij mijn slaafje bent. Je bent mijn vrouw, ik hou heel veel van je. Ja, maar je ziet me al als je slaaf. Ik zie je helemaal niet als je slaafje. Jawel, want jij zegt dat ik voor jou moet gaan zorgen. Ik denk peins er niet over. Als het moet, doe ik het niet. Ik zeg, maar liefje, dat moet niet. Ik wil dat graag ontvangen. Maar als jij wil dat ik mijn eigen koffie ga zetten, dan ga ik mijn eigen koffie zetten. Nou, zo praten we even door elkaar heen. Maar de kern van het verhaal was dat ik eigenlijk vond dat zij mijn koffie zou moeten zetten. Ja, diep in mijn hart vond ik dat. Want dat vond ik wel prettig. En ik weet dat zij het leuk vindt om mij dingen te geven die ik prettig vind. Maar het probleem lag bij mij. Want ik verlangde van haar dat zij iets deed. En ze deed het niet en toen werd het een probleem. Dus het lag bij mij. We hebben er stevig over gesproken om te kijken waar komt nou die irritatie vandaan. En uiteindelijk hebben we het afgekust zoals het net gezegd werd. En dat is ook zo. Je mag dingen gewoon bespreken. Want die irritaties komen ergens vandaan. En leg het maar op tafel. Ik wou niet dat er een schuld ten opzichte van haar naar mij toe ontstond. Zo wil ik niet met elkaar leven. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar soms dan ontstaat dat zomaar. En dan heb je het er even over. En soms gaat dat best wel diep. Als je dat niet meer doet, dan heb je een probleem. Want dan creëer je afhankelijke relaties en dan creëer je frictie die je niet meer opruimt. En dan ontstaat er rommel in je huwelijkshuis. Of waar dan ook. Want dat hoeft niet alleen in het huwelijk te gebeuren. Hè? Rommel ontstaat er overal. Er is een boek, managementboek, en dat zegt, gedoe komt er toch. Nou, dat is ook zo. Gedoe komt er toch. Kan je maar beter open en transparant communiceren, want gedoe komt er toch. In de Bijbel staat iets over, hierover, in 1 Korinthe 13. En dat wordt vaak voorgedragen bij huwelijksbijeenkomsten. Als er een huwelijk wordt dan wordt 1 Korinthe 13, huwelijk wordt samengesmeten en wordt 1 Korinthe 13 nog wel eens boven gerakeld. En wat staat daar? De liefde rekent het kwade niet toe. De liefde rekent het kwade niet toe. Want kwaad gebeurt er. Maar de liefde rekent die kwade niet toe. Die slaaf die weet dat God zoveel van hem houdt dat hij die prijs betaald heeft voor hem, die rekent die kwade niet meer toe aan de ander. Uit liefde. Want die liefde heeft hij ontvangen. En die mag hij doorgeven. En kijk nou eens naar elkaar. Kijk eens naar elkaar. Hebben we diezelfde liefde die je de kwade niet aanrekent? Hier. Dat zei je net, hè? De gemeente is dat huisgezin. En gaan we op die manier met elkaar om? Zijn we op die manier gemeente? Of telt dat hier niet? Hebben we zoiets van, ja, dat kan je nu wel zeggen, Durieu. Maar je moest eens weten. Nou ja, ik weet het niet. Maar ik geloof dat het losgeld of de wisselgeld wat we hier elkaar aandoen, niet in de relatie staat, dat is mijn aanname, ten opzichte van het kwaad dat wij God hebben aangedaan. En op die manier mogen we ook hier het wisselgeld wat we elkaar aandoen, bij God neerleggen en zeggen, Heer God, gooi het maar op mijn hoop. Gooi het maar op mijn hoop. Hij is groot genoeg. Dat wisselgeld kan er ook nog wel bij. Vergeef ons. Vergeef mij. En als we op die manier gaan samenleven, wauw, dan wordt het anders. Want er gebeurt nog wel eens wat hier, toch? Kleine gemeenschap, maar ondertussen. Soms stormt het. Ja, dat kan gebeuren. Gelukkig blijven we mensen. Dat mag ook. Want het tweede onderdeel, ik heb net gezegd, we hoeven de schuld naar de anderen niet vast te houden. Dat mogen we loslaten. Tweede punt is, fouten maken mag. Mogen wij fouten maken? Mag u fouten maken? Mag de muziekgroep hier fouten maken als ze wat te hard spelen? Mag dat? En misschien zijn dat geen fouten, want hebben ze dat bewust gedaan en dan is het geen fout meer. Ja, dan is het nog steeds een fout, want dan houden ze te weinig rekening met de gevoelens van de mensen die daar last van hebben. En zo houden we elkaar in evenwicht. Mogen we met elkaar op die manier omgaan en erkennen en luisteren naar elkaar? Spreken we eerlijk uit de woorden die net gezegd werden naar elkaar toe? Zijn wij daarin transparant? Of wordt er veel onder de mat der liefde bedekt, waardoor het gaat stinken? Laten we dat alsjeblieft niet doen met elkaar. Want we zijn een getuigenis voor de wereld. En dat kan alleen zijn als we een getuigenis voor onszelf zijn en de liefde van Jezus Christus hier werkelijkheid laten worden. Als het hier niet werkt, werkt het daar ook niet. Of wel? Zo gaat het in de gemeente. Fouten maken mag. Ik ben daarmee begonnen bij onze school. Ik werk op een school en dan starten we het jaar. En op school hebben we de gewoonte om die opening, die heb ik dan verzorgd. En die ging deze keer over fouten maken mag. Want heel vaak in een school wordt je afgerekend op je fouten. Een docent turft aan hoeveel fouten die heeft gevonden bij iemand. En daar wordt hij een leerling op afgestraft, krijgt een onvoldoende. En dat zit in ons denken, in ons systeem van denken. Dat we geen fouten mogen maken. Daar trainen wij als het ware onze leerlingen mee. En onbewust sijpelt dat ook in hoe we met elkaar omgaan. Ik ben een dyslect. En ik schrijf dus af en toe geen D's en T's en omgekeerd. En nou, maar ik maak er af en toe een zootje van. Dat mag niet volgens onze Nederlandici. Die mijn brieven onder ogen krijgen en zeggen, Durieu, we maken er weer een soepzootje van. En diep in hun hart zeggen ze, wat is die man dom? Ja, fouten maken mag, zei ik toen. Ik heb dit voorbeeld neergelegd. Ik zei, jongens, als ik een fout maak, dan hoop ik dat iemand die dat ziet naar me toe komt en zegt, hé, laat mij voortaan je brieven lezen, dan haal ik die fouten eruit en dan samen zijn we samen sterker. Ik zeg, want ik kan wel een leuke brief bedenken en jij kan hem foutloos schrijven en samen maken we dan iets moois. En dat samenwerken en samen zoeken naar datgene wat God ons samen gegeven heeft, dat is principe van de gemeenschap zoals God het bedoeld heeft. Eerlijk erkennen dat er fouten gemaakt zijn. Fouten maken mag. Ten slotte, wij communiceren zo makkelijk schuld. Die kleine kindjes die werden opgevoed met schuld. Ik heb het fout gedaan of jij hebt het fout gedaan. En als het fout is, krijg je straf. En zo communiceren wij ook naar elkaar toe schuld. Er is mij kwaad aangedaan en eigenlijk vind ik dat jij bij mij in het krijt staat. Ik zal u een voorbeeld geven van hoe dat werkt. Ik ben hier zendeling geweest. Ik weet, voor een aantal van jullie is dat bekend. Een aantal jaren zijn we hier vanuit deze gemeente uitgezonden, mijn vrouw en ik en onze kinderen. En jullie ondersteunden ons. Als gemeente werden wij ondersteund. En zo bouwden wij als het ware een schuld op bij deze gemeente. Ik ben hem nog steeds aan het aflossen, dat merken jullie wel. Hè? Zo werkt het natuurlijk niet. Jullie gaven jullie geld en jullie gaven dat aan de familie Durieu, maar eigenlijk niet aan de familie Durieu. Jullie gaven je geld aan God en God gaf het aan ons. En zo ontstond er geen afhankelijke relatie met deze gemeente, maar konden we frank en vrij daarvan getuigen van wat God met dat geld wat jullie gegeven hadden, gedaan hadden daar in Nigeria. In mijn beleving werkt dat zo ook met emotionele schuld. Soms doen wij elkaar wat aan en staan we bij elkaar in het krijt als het ware. En dan is de kunst om daar waar jij denkt dat de ander bij jou in het krijt staat, met die schuld naar God te gaan. En zeggen, Heere God, het doet zeer. Op het moment dat je zegt, Heere God, het doet zeer, gaat God wat doen. Daar ben ik van overtuigd. Want weet u, de ander heeft geen schuld bij jou. Want op de een of andere manier heeft God jou, als waar is wat er net gezegd werd in de tekst die de kleine Fien heeft meegekregen, dan was die schaduw van God bij ons ook op het moment dat het zeer deed. Kunt u zich dat voorstellen? Er is mij kwaad aangedaan. En God heeft dat op de een of andere manier toegelaten. En daar snap ik niks van. Want mijn beeld van God is dat hij liefde is en alleen het beste met mij voor heeft. En toch heeft hij mij gebracht in een situatie waarin ik pijn lijd. Heere God, wat gebeurt er? Heeft u mij losgelaten? Ik weiger om dat te geloven. Kunt u zich dat voorstellen? Ik weiger om te geloven dat God niet een God is die mij die mij niet vast kan houden. Ik geloof in een God die in elke situatie mij draagt. Als ik dat geloof, dan kan ik die pijn in mijn hart bij hem brengen. En zeggen, Heere God, ik snap het niet, maar ik leg het aan bij u. En ik wil het loslaten. Ik wil de ander niet schuldig houden voor de pijn die mij is aangedaan. Want zodra ik hem vasthoud in mijn schuld, ben ik gebonden. Want dat is het effect, hè? Als je iemand vastpakt, dan is hij aan jou gebonden, maar jij bent met hem gebonden. En op die manier ga je gebonden door het leven. En in mijn beleving is het christen zijn een geloof wat gefundeerd is op vrijheid en niet meer gebondenheid. En laten we elkaar niet weer een jok opleggen door elkaar vast te houden in schuld, maar elkaar los te laten. En of dat nou is in een klein gemeenschap wat gezin heet, of dat dat nou is in een gemeenschap die gemeente heet, of dat dat nou is op een plek wat school of werk heet, waar dan ook waar mensen met elkaar samenwerken, daar creëer je schuld naar elkaar en het is aan ons om daar op een volwassen manier mee om te gaan en in mijn beleving een christelijke manier, door die schuld bij God neer te leggen, hoe groot hij ook is. Want, en dat is belangrijk, die schuld is wisselgeld ten opzichte van het schuld wat wij naar God toe hebben. En dat is een hele diepe constatering. Die heb ik zelf moeten leren, die les. Ik heb daarmee geworsteld. Dat mag u best wel weten. Want soms overkomt je dingen dat je denkt, Heere God, nou laat ik het maar los. Ik kan het niet. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer getuigen van uw... Ik heb hier staan huilen op de preekstoel, u weet het nog. Maar ik kan nu zeggen, Heere God heeft mij vastgehouden, het was door alles heen. En die heeft mij weer teruggebracht op de plek waarvan ik nu kan getuigen. Als je het loslaat, dan houdt het jou niet in de greep en krijg je vrede in je hart. En dat is... Ja, dat is christen zijn in mijn beleving. En nu, ik sluit af met de toepassing. Want je kan dit op twee manieren toepassen. Je kan zeggen, oké, nou ga ik er tegenaan. Ik ga eens even proberen om die ander los te laten. Om de ander vrij te zetten. Ik ga naar de ander toe, ik zeg, ik vergeef je. Ik ga naar de ander toe en zeg, sorry, ik heb het fout gedaan. En je trekt het als een daad naar jezelf toe. En dan kan ik je op een briefje geven, dat gaat fout. Want zo zijn we mensen in elkaar. Wij proberen iets en dan na 2, 3 weken dan houden we het misschien vol. En dan gaan we weer in de fout. En dat is zo jammer, want dan voelen we onszelf weer teleurgesteld, afgewezen. En dan denken wij mezelf, dat hele christen zijn, gooi het allemaal maar in mijn pet, want ik geloof, het werkt niet. Volgens mij is er een andere manier waarop dit wel kan werken. Zoals ik net al zei, dit kan alleen maar als we de liefde van God hebben gekregen. Waar ging 1 Korinthe over? Welke liefde was dat? Agape liefde. Is dat onze liefde die we in ons hart hebben? Nee, dat is die goddelijke liefde die God in ons hart legt. Wat hebben we hier gelezen in Jesaja 59? Dat ging over een verbond. Een verbond met wie? God, Gods verbond. Zo werkt het. Wij brengen datgene waar wij mee zitten naar God toe. En is daarmee de kous af? Nee. Want dat geeft ons ook een opdracht om naar die ander toe te gaan. En te zeggen, jij, kom eens, ik heb pijn in mijn hart. En jij hebt er aandeel aan. Zullen we er samen over praten? Want als ik het neerleg, misschien begrijp je me dan beter. Misschien snap je dan waar ik zit. Zonder een schuld op jou te leggen, wil ik je deelgenoot maken van mijn weg. En zullen we er dan samen voor bidden? En volgens mij op die manier kunnen we elkaar recht in de ogen kijken. Als we gaan communiceren schuld, ja, maar jij moet veranderen. Nee, een ander hoeft niet te veranderen. Een ander staat in zijn eigen weg met God. En ik sta op mijn weg. En kunnen we dat vanaf nu allemaal gaan doen? Nee, want zo zit de wereld ook in elkaar. We mogen bij God toe en we mogen God vragen, breng ons op het moment dat we zover zijn dat we dit kunnen doen. Maar doet u het door mij heen, want als ik het zelf probeer, dan faal ik. En dat heeft tijd nodig. En dan is het ook weer zo dat we in de gemeente elkaar die tijd mogen gunnen. Waarop we mogen komen op de plek waar God ons hebben wil. Laten we elkaar de ruimte geven om op die manier te groeien. Naar hem toe en naar elkaar toe. En op die manier gemeente zijn. En dat is denk ik iets waar we elkaar met reikhals het verlangen naar uitkijken. En er komt een moment, er komt een dag. Dat we elkaar op die manier ook in de ogen gaan kijken. En dat is het moment als we opgenomen zijn en bij hem in heerlijkheid zullen zijn. En daar wou ik mee afsluiten. Amen. Zullen we bidden? Ja, Heere God, soms zit het leven moeilijk in elkaar. Heer, en wat we net gelezen hebben uit uw woord, Heer, dan realiseren we ons dat we heel vaak bezig zijn met die medeslaven geld af te troggelen. Terwijl we vergeten, Heere, wat u voor ons gedaan hebt. En hoe blij we daarmee kunnen zijn. En hoe groot de ruimte is die u ons daarmee gegeven hebt om vrij in dit leven te staan. Niet gebonden. Niet gebonden aan de ander. Niet gebonden aan schuld. Niet gebonden aan pijn en verdriet. Heren, die zijn een realiteit in ons leven. Daar lopen we niet omheen. Maar tegelijkertijd, Heer, wilt u daarmee aan de slag. En wilt u ons daarmee brengen op een plek die we van tevoren niet bedacht hadden. Heren, dat is bijzonder. Heren, leer ons te vertrouwen op uw waarheid. En niet onze eigen waarheid voor ogen te houden en vast te houden aan onze eigen inzichten. Leer ons, Heer, om uw liefde elke dag weer een plek te geven in ons leven. En van daaruit te reageren. Heren, dat willen we diep in ons hart. Dat is ons verlangen. Heren, maar u moet dat doen in ons leven. Breng ons dicht, Heren, bij uw aanwezigheid. Waar u bent, daar wil ik zijn. Heren, en als we op een pad zijn, Heren, wat daarvan afwijkt, wilt u een stopbord in ons leven zetten en ons een afslag doen nemen, zodat we weer dichter bij u zullen zijn. Heren, en als er hier in deze gemeente mensen zijn die elkaar wat schuldig houden, wilt u maken, Heer, dat dat ook uitgesproken mag worden in uw liefde. Zodat de weg weer vrij komt om uw liefde te laten stromen. Dat er weer een proces op gang komt waarin anderen zullen zien, God is hier aan het werk. U wilt dat doen in de harten van ons, in de harten van ieder die ons lief is. Heer, dank u dat u ons elkaar gegeven hebt. Heer, soms dan verbazen we ons daarover. Maar het is zo dat u ons in deze plek, in deze gemeente, in dit gezin, in dit werk neergezet hebt met een opdracht. En als we dat voor ogen houden, Heer, dan kunnen we u aan het werk laten. En dan vragen we u alleen maar uw zegen. En dat doen we vanuit de wetenschap dat u ons lief hebt en ons nooit loslaat, wat we ook verkeerd gedaan hebben. Dank u voor uw genade. Amen. Amen. We gaan een slotlied zingen. En dat slotlied, dat is 507. En dan ga ik even zoeken wat dat ook alweer was. Ik weet het nummer nog wel. Het is goed. Is dat zo? Nee. Welk nummer was het? Het was een ander. Kijk, zie je, ik wou wel zeggen, dat is hem helemaal niet. 509. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen Zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Geweldig, hè? Zullen we dat staande gaan zingen? Thank you. De liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Amen. Een goede zondag.